Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededeling. In de eerste plaats rust op ons de droeve plicht u mee te delen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag is overleden onze geliefde zuster de graaf Ras op de leeftijd van 77 jaar. De rouwdienst zal gehouden worden aanstaande dinsdagmiddag om 13:30 in Dirksland in het gebouw onder de Wiek. De begrafenis begint om 13:30, de rouwdienst, en daarna zal dan ook de begrafenis plaatsvinden. En na afloop van die begrafenis is er gelegenheid om te condoleren. Dan de collecten. Vandaag is er 1 collecte die is bestemd voor de kerk. En volgende week zondag zijn er 2. De eerste voor kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van onze zuster willen wij dan ook met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan ook het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zingen we met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen uit Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het boek Handelingen en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop uit Psalm 78, het derde vers, en luisteren met eerbied en aandacht naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Handelingen 6, de versen 1 tot en met 15. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt bereiken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En in diezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond er murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalfen riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord God wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote scharen der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gebed. En in ons gebed willen wij in de eerste plaats stilstaan bij de rouwdragende familie de Graaf Ras. We willen ook in ons gebed gedenken aan Willemijn Valerius. En dan mogen we toch ook u vertellen dat als er geen complicaties komen, dat zij, zo de Heer het geeft, aanstaande vrijdag als een wonder huiswaarts mag keren. We willen ook samen denken aan onze oude broeder Wessels, die opnieuw weer een infarct gekregen heeft en op bed ligt. We willen ook gedenken aan onze zuster Marjan Wessels, die de komende week ook aan haar hart geopereerd moet worden. We willen ook in ons gebed dankzegging doen met Jabin de Geus, die in de achterliggende week onverwacht weer aan zijn hand is geopereerd. We mogen ook dankzegging doen met onze broeder Pitanus, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we willen ook samen met jullie kinderen bidden dat je morgen weer naar school mag gaan. En ook voor de meesters en de juffrouws. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige, drieënige God. Genadige en goede tieren, koning. Zo mogen wij vanmorgen weer samen zijn met de gemeente. En daarin betoont hij uw trouw en langmoedigheid. U hebt ons allemaal weer een periode van rust gegeven. Verschillende hebben grote reizen ondernomen, anderen wat dichtbij, maar we mochten allemaal weer veilig thuiskomen. En nu brengt u ons hier weer samen in uw huis. En laten we met elkaar dat als een groot voorrecht mogen zien, om elkaar weer te mogen ontmoeten bij dat woord. Dat levendwekkende woord, dat heilrijk getuigenis van u, o levende koning en Heere. En wij bidden u, geef dan gij door uw heilige geest de opening van de schriften, dat we ze mogen verkondigen naar de zin en mening van uw heilige geest. Vervul ons dan ook met die heilige geest. Raak ons hart en mond aan, omdat we uw woord mogen verkondigen in zijn rijkdom, in zijn diepte, in zijn ernst. En dat is uw werk. En geef ook dat al de hindernissen die er kunnen zijn, ook bij het verkondigen van uw woord, kan zo tegenop gezien worden. Maar wilt u alles wegnemen, ook bij het luisteren? Ook daar kunnen er zoveel hindernissen zijn. Daarom smeken wij u. Neem alles weg, Heere. En geef dat uw woord vanmorgen zijn vrije loop mag hebben. Bekerend wat nog onbekeerd is. Onderwijzend wat het zo nodig heeft. Vertroostend die bedroefd over de aarde gaan. Sterk zo, door dat woord. Dan weet u ook van de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. En ook dat mogen we samenbrengen voor uw aangezicht. U weet hoe toch nog zo onverwacht onze geliefde zuster de graaf ras weggenomen is door de onverbiddelijke dood. U kent haar en u hebt haar leven gekend. Wees met haar man, u kent ook de gebreken van zijn lichaam. Wil hem ook sterken als hij dinsdag met zijn kinderen rondom het graf staat. Laat het goed mogen zijn dat uw woord troostrijk woord, een onderwijzend woord mag zijn. Zie zo op en neer. En wees ook een God van nabij en niet van verre. Opnieuw staan we rondom een geopend graf. De achterliggende week en deze week weer. Laten de roepstemmen die ook vanuit het midden van de gemeente tot ons komen niet aan ons voorbij gaan. Maar dat we erin horen uw stem. Dat we de werkelijkheid onder ogen mogen zien dat ook wij eenmaal sterven moeten. En dat dat alleen kan als we geloven mogen in hem die gestorven is. Om zo de dood te overwinnen, maar meer nog die opgestaan is en leeft. Dat we zo hem mogen kennen. Dan zal de dood een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Wij willen u ook opdragen, Willemijn Vilerius. Het is niet uit te drukken wie u daarin geweest bent. U hebt daar zo menigmaal bewaard voor de dood. Door het wonder weergegeven. En als u het geeft, zult mogen beleven dat ze na ruim 6 maanden thuis mag komen. Heere, wij bidden u, wil haar bewaren voor verdere complicaties. Sterk ook allen die om haar heen staan. Denk haar ouders, de kinderen. Denk aan Raymond en zijn familie. O God aller genade, laat er verwondering mogen zijn over uw heilrijke daden. U bent de waarmaker van uw woord en uw belofte, die u ook aan haar gegeven hebt. Het was door al de beproevingen heen. Heren, maak het bij vernieuwing waar. Geef dat we met elkaar verblijd mogen zijn, dat ze weer thuis mag komen. Zo zien wij op u, die God die wonderen doet en van wonderen doet horen. Wij willen u ook opdragen onze oude broeder Peet Wessels. U kent hem voor de 2e maal in korte tijd. Werd hij getroffen door een infarct. Zijn omstandigheden zijn stabiel. Maar in alles voelen wij dat hij toch stapjes achteruit doet. En wij dragen hem aan u op. Zorgt u voor hem. Geef dat hij nog weer van bed mag komen. Sterk ook allen die om hem heen staan. Geef ze de liefde. Een vader en schoonvader te mogen bezoeken, te ondersteunen. En geef hem ook de overgave om u te volgen. Ook in die weg waarin hij ervaart dat zijn lichaam steeds meer wordt afgebroken. Geef hem een vooruitzicht. Zijn ogen opgeheven naar u die in de hemel zit. Bedenk ook onze zuster Marianne Wessels. Ze staat voor een ingrijpende operatie. U weet ook hoe we daar tegenop kunnen zien. Het zal ons hart geopereerd moeten worden. En wij bidden het u. Richt haar ogen op. Naar boven. Naar hem die gezegd heeft. Ziet. Ik ben uw heelmeester. Dat haar verwachting mag zijn van u. Samen met haar man en de kinderen. Haar ouders. Grote koning. Zegen de handen van de chirurgen. Dat we verblijd mogen zijn door uw daden. Bewaar haar nog in het leven. Wij zoeken ook uw aangezicht in dankzegging met Jabin de Geus, dat hij geopereerd mocht worden en dat het goed mag gaan. Sterk ook hem en wil bij hem blijven. Dat ook in zijn jonge hart verwondering mag zijn over uw goede daden, ook in zijn leven. Gedenk ook zijn vader. U weet wat hij door moet maken. Elke dag, elke nacht. Bijna niet te dragen pijn. Wij bidden u, bewaar hem voor opstand. Geef in zijn hart een volgen van u. Ook in onbegaanbare wegen. Laat het zo mogen zijn dat u ze begaanbaar maakt. Dat het zo mag zijn dat uw stok en uw staf hem daarin mogen vertroosten. Blijf ook in dit gezin. Mogen u naam ook hartelijk dank zeggen dat onze broeder Pitanus weer thuis mocht komen. Ook hij is geconfronteerd met de werkelijkheid, de broosheid en de sterfelijkheid van zijn lichaam. Heel ingrijpend, longembolie. Maar u hebt het nog zo gemaakt dat de medicijnen hun werking mochten doen, dat hij weer naar huis mocht komen. U wil zo bij hem blijven. En laat ook deze weg aan zijn hart geheiligd mogen worden. Gedenk ook onze kinderen die morgen weer naar school mogen gaan. Geef ook in hun hart blijdschap dat ze nog leren mogen, dat ze nog leren kunnen, dat ze ook vreugde mogen hebben als ze hun vriendjes en klasgenootjes weer mogen ontmoeten. Laat het goed mogen zijn. Sterk de meesters en de juffrouws. Dat het ook in hun hart een verlangen mag zijn om de kinderen te mogen onderwijzen, in het bijzonder vanuit uw woord. En zo bevelen wij de lagere scholen, de basisscholen, hartelijk aan. Wil gij rijk onder hen werken. En geef ook dat zo de scholen planthoven mogen zijn. En dat daar nog door de vertellingen, door het onderwijs, kinderen tot u gebracht mogen worden. Zo bevelen wij elkaar hartelijk aan u de Heer aan. Wilt u niet vergeten die wij vergeten. Zo zijn onze ogen geslagen op u. Om van uw hulp en gunst te vragen. Koning van de kerk, ontfermt u zich over ons en laat het goed mogen zijn in uw huis, dat we tegen elkaar mogen zeggen, dit is een Bethel, een huis Gods, een voorportaal van de hemel, uw naam ter eer en zondaren tot zaligheid, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen verder lezen in het boek Handelingen. En vanmorgen willen we dan stilstaan bij Stefanus. En dan in het bijzonder het gedeelte dat u leest in de versen 8 tot en met 15, waarvan ik u het 8e en het 15e vers onze tekstwoorden in het bijzonder voorlees. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. We willen bij deze tekstwoorden schrijven, Stefanus, volgeling van Christus. En dan letten op drie gedachten. In de eerste plaats, in Christus machtig. In de tweede plaats, met Christus veracht. En in de derde plaats, door Christus ondersteund. Stefanus, volgeling van Christus. Waarbij we letten in de eerste plaats op in Christus machtig. In de tweede plaats met Christus veracht. En in de derde plaats door Christus ondersteund. Toch zingen wij eerst met elkaar en wel uit Psalm 3. En daarvan het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En ook het derde vers. Psalm 3, de versen 2 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven in één rondgang die bestemd is voor de kerk te geven. De Heere zegene u en uw gaven. God is een toevlucht voor de zijnen. Zingen wij dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. Het enige evangelie dat een niet-christen in deze seculiere wereld nog kent, is de christen zelf. Gemeente, overdenk die uitspraak eens die ik onlangs las. Het enige evangelie dat een niet-christen in deze seculiere wereld nog kent, is de christen zelf. Wat betekent die uitdrukking, jonge mensen? Wel dit. In ons vaderland groeien de meeste mensen op zonder Bijbel, zonder God, zonder kerk. Zij komen op deze wijze niet meer in aanraking met het evangelie. En de enige mogelijkheid waardoor zij nog iets kunnen te weten komen van dat heerlijk geheim van de verlossing door het bloed van Christus, is door zijn volgelingen, de christenen. Wanneer zij door genade leesbare brieven mogen zijn van Christus. Dat het zichtbaar mag worden wat apostel Paulus getuigt: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zodat een niet-christen iets gaat zien in het leven van Gods kinderen, van dat heerlijk heilgeheim, en dat hem dat doet vragen: hoe komt het dat jij zo anders bent dan de wereld? Zo mochten de eerste christenen leven. Van hun leven ging een getuigenis uit, zodat de gemeente van God dagelijks groeide. Steeds werden er toegevoegd aan de gemeente die zalig werd. Hun godzalige levenswandel, die gekenmerkt werd door vruchten van de geest, mocht anderen brengen tot bekering. En dat is vanmorgen de vraag: is dat ook mijn leven? Is dat ook uw leven? Is dat ook jouw leven? En bij zulke leven, dat een getuigenis geeft van de hoop die in hem is, van zulke leven, dat waarlijk een leesbare brief van Christus is, bij dat leven willen wij vanmorgen stilstaan. Als we overdenken met elkaar het schriftgedeelte dat handelt over Stefanus. Maar niet ten diepste over hem, maar over het werk Gods in hem. En de Heere geven dat als we vanmorgen daarna mogen luisteren, dat het toegepast door zijn Heilige Geest in ons hart dat verlangen wekt: Heere, mag ook mijn leven zo'n leven zijn dat ook niet-christenen door mijn leven iets mogen leren verstaan van het heilgeheim van het evangelie. En zo willen wij dan vanmorgen stilstaan bij Stefanus, volgeling, leesbare brief van Christus. En waarin werd dat zichtbaar? Wel, in de eerste plaats dat hij in Christus machtig was. In de tweede plaats dat hij met Christus veracht werd. Maar ook in de derde plaats dat hij door Christus werd ondersteund. Gemeente, als er wat over ons gezegd wordt, dan is het van groot belang dat we erop letten wie het zegt. En dat begrijpen ook onze kinderen wel. Het is van veel groter belang dat de meester zegt dat je goed kunt rekenen, dan dat bijvoorbeeld de buurvrouw dat zou zeggen. En hoe belangrijk het ook is, als wij letten op wie iets over ons zegt, om daarna te kunnen luisteren. Het gaat er ten diepste niet over wat mensen van ons zeggen. Want mensen kunnen het mis hebben. Maar er is er maar één die een ware getuigenis van de mens kan geven. En dat is de Heilige Geest. En wat zegt de Heilige Geest in waarheid over Stefanus? Wel, dat hij is een man vol van geloof en kracht. En wat wil dat dan zeggen, als we dat kunnen lezen van Stefanus, dat hij een man is vol van geloof? Wat betekent dat, jonge mensen, als je vol van het geloof mag zijn? Wel, dan geven onze kanttekenaren daar de volgende uitleg bij. Dat dat ziet op het feit dat hij zowel de kennis en het geloof van de leer had, maar ook het vaste betrouwen op de evangelische belofte. Dat wil zeggen dat Stefanus niet alleen het woord van God kende, dat niet alleen zijn hart daarbij viel en zegt dat is de waarheid, maar bovenal is het vaste vertrouwen in zijn hart gewerkt door de Heilige Geest, dat dat woord ook waar is voor hem. Dat de beloften van het evangelie ook hem mogen gelden. Dat betekende dat hij vol van het geloof is, zo zeggen onze kanttekenaren. En dat woord vol, dat ziet er in het bijzonder op dat hij geheel vervuld is, naar het Griekse grondwoord. Je zou het heel eenvoudig mogen zeggen, Stefanus was één en al geloof. Hij was vervuld door de Heilige Geest die hem aan Christus verbond. En uit Christus leefde hij. Vol van geloof. Dat wil dus zeggen dat het in Stefanus hart waar werd. Dat het woord van God, dat in Christus ja en amen is, ook hem gold. Als de Heere daar zegt in het woord van Jesaja: komt, laat ons tezamen richten, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden witter dan de wol. En daar mocht nu Stefanus amen opzeggen. Als een verloren mensenkind was hij verschenen voor de rechtbank van de Heer. En daar had hij zijn vonnis leren aanvaarden als een schuldenaar. Maar door het geloof mocht hij ook zien op hem die voor hem aan het recht van God volkomen voldaan had. En hem daarom uit louter genade vergeving geschonken mocht worden. Het mocht in het hart van Stefanus zingen met David: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig aangezicht des Heren is bedekt. Wat een rijke wetenschap, als je vol des geloofs mag zijn. De schuldvergeving mocht het deel zijn van Stefanus. Maar vol des geloofs wil ook zeggen dat hij het verwachten mocht in dit leven en in zijn sterven op de Heere alleen. Hij mocht het geloven dat het ook voor hem zou gelden. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hij mocht het weten, mijn God zal mij niet begeven en mij niet verlaten. In dat geloof mocht hij het met David zeggen, want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Hij mocht staan in dat geloof, waar eenmaal ook David in stond, toen hij kwam en hoorde van Goliath, hoe hij de levende God hoonde. En in dat geloof zei hij het tot Goliath: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorden Israëls, dien gij gehoond hebt. En te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Dat is de taal van iemand die vol mag zijn van het geloof. Jonge mensen, weet je wie ook vol waren van het geloof? Dat waren de drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Toen ze daar stonden voor een vertorende koning. En toen de oven rookte, mochten zij het zeggen. Toen zij gedwongen werden om te buigen voor het beeld in het dal Dura. Nee, o koning, wij hebben niet van noden u over deze zaak te spreken. Want het zal zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Vol des geloofs, jonge mensen, die het durven om uit te komen voor de naam van hun God. Vol des geloofs, zo staat hij hier voor ons, Stefanus. Maar ook, zo lezen wij verder, vol van kracht. En dat ziet op de kracht van de Heilige Geest die hem vervulden. En dat is naar de belofte van de Heer Jezus. Toen hij heen ging ten hemelvaart, heeft hij zegenende zijn handen uitgebreid en het tot hen gezegd. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn tot aan het einde der aarde. En zo mocht Stefanus uitgaan in de kracht van de Heilige Geest. In de kracht, in het Grieks staat daar het woord dynamis. En onze jonge mensen horen daar wel in het woord wat wij later ook in het Nederlands kennen, dynamiet. Ziende op de kracht die ook harten veranderen kan. En dat gebeurde ook. Door de kracht des Heiligen Geestes werden daar de felste tegenstanders, de priesters, aan het geloof gehoorzaam. Ze onderwierpen zich aan het heerlijk evangelie. En de Heere gaf ook de kracht om niet alleen te getuigen. En in die getuigenis wederbarend te mogen werken door de Geest. Maar hij ondersteunde ook dat heerlijk getuigenis door grote wonderen en tekenen te mogen doen onder het volk. En daarin mocht hij ook een volgeling zijn van Christus. Want als Petrus getuigenis geeft aan Cornelius van het werk van de Heer Jezus, dan zegt hij het, belangende met Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overveldigd waren, want God was met hem. Nou, dat getuigenis van de Heer Jezus, waar Petrus van spreekt, geldt ook voor Stefanus. Hij mocht net als zijn meester vol zijn met de Heilige Geest. En hij mocht in de naam van Christus wonderen doen. Dat is het geheim. Het ligt niet in Stefanus. Hij deed het niet in zijn kracht. Maar het gold van hem wat ook Petrus gezegd heeft. En we herinneren ons dat nog uit de eerdere preken over handelingen. Dat hij het ook tegen de overheid zegt. Wij doen dat niet in onze eigen kracht. Maar in de naam van Jezus de Nazarener. En zo mocht Stefanus wonderen doen. Door de Heilige Geest. Vol van het geloof. In de kracht des Heiligen Geestes. En hij mocht vrucht op zijn arbeid zien. En het woord wies. Er werden er dagelijks toegedaan tot de gemeente die zalig werd. En dat woord mocht ondersteund worden, het mocht zichtbaar worden. Hij spreekt niet in eigen kracht. Dit zijn geen menswoorden, maar dit zijn de woorden Gods. Want zie, blinden ogen worden geopend. Zie, kreupelen huppelen als een hert. Zie, gevangenen worden verlost. En melaatsen worden genezen. En stommen ontvangen hun stem. Ja, zelfs de duivelen moeten gehoorzamen. Gemeente, het moet wel een indrukwekkend optreden geweest zijn van deze Stefanus. Want Lucas de arts, gedreven door de Heilige Geest, lettend ook op al de details in zijn schrijven, heeft het hier niet over tekenen en wonderen als zodanig, maar hij voegt daar een woord bij. Een woord wat we niet lezen van de wonderen en tekenen van de discipelen en ook niet van de apostelen, maar alleen van Stefanus wordt gezegd dat hij grote tekenen en wonderen deed. En in het Grieks staat er een woord wat wij ook wel kennen, jongelui. Megas. Je kent dat allemaal wel, die uitdrukkingen. Megastoor. Gigantisch grote winkel. Of een elektriciteitscentrale die megawatts produceert. Megas. Dat ziet op iets indrukwekkends groots. En zo mocht hij het doen. Indrukwekkend was het werk van de Heilige Geest waarvoor hij Stefanus gebruikte. Daarom, God is groot, vol van genade, vol van waarheid. En iets daarvan werd zichtbaar in het werk van deze diaken. Vol des geloofs, verbonden in Christus, zijn navolger, mochten er velen tot bekering komen. En gemeente, deze eerste gedachten. In Christus machtig. Brengt ons tot de vraag van zelfonderzoek. In het bijzonder voor degenen die weten mogen een kind van de Heere te zijn. Is dat zichtbaar in uw en mijn leven? Kan het van u en mij gezegd worden dat we vol des geloofs zijn en kracht des Heiligen Geestes? Is ons leven een leesbare brief? Worden anderen door onze goede werken voor Christus gewonnen? Mogen wij in iets lijken op Stefanus? Ja, op de God van Stefanus. Op Christus. Meente, laten wij ons daarop onderzoeken vanmorgen. En als we beschaamd het hoofd mogen buigen, moeten zeggen, Heere, dat ik niet geloof zoals ik geloven moet. Dat ik u niet vertrouw zoals ik u vertrouwen moet. Dat ik niet leef met u zoals ik leven moet. O God, vervul mij met uw Heilige Geest. In de tweede plaats een vraag van zelfonderzoek. En het woord wies. U die de Heere nog niet vreest. Hoe komt het toch dat het woord zijn kracht niet heeft gedaan in uw hart, die misschien al zo lang onder de prediking verkeren mag? O, bid ook om die geest die de Heere geven wil, omdat u niet langer u verzet tegen dat evangelie, maar dat u er ook vanmorgen voor buigen mag. De priesters, ze zijn door dat woord gevangen, die het geroepen hebben, kruist hem. Ze zijn het evangelie gehoorzaam geworden, gebogen onder het vonnis der wet. Gebogen onder de veroordeling. Maar ook die boodschap aanvaardt. Er is maar één weg tot zaligheid. En die ligt in Jezus de Nazarene. Stefanus, volgeling van Christus. Wat betekent dat? Wel, in de tweede plaats ook. Met Christus, smaadheid, lijden. Want als hij in zijn arbeid aan het werk is, Stefanus, dan lezen wij, en er stonden op sommigen die twisten met Stefanus. Er komt strijd in het leven van deze discipel van Christus. Calvijn schrijft bij dit tekstgedeelte. Hieruit blijkt dat de heerlijkheid van het evangelie steeds vergezeld is geweest van kruis en allerlei moeilijkheden. Dat is ook het testament dat Christus aan zijn kinderen heeft meegegeven toen hij zei: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Deze discipel van Christus, hij moet kruisdrager worden achter Christus aan. Want wat gebeurt er in het leven van deze Stefanus? Wel, gedreven door de liefde, verkondigt hij het evangelie niet alleen in de jonge christengemeenten. Nee, maar hij gaat ook naar de synagogen toe. In die dagen waren er in Jeruzalem heel wat synagogen. Mede door de verschillende talen die gesproken werden, Grieks, Hebreeuws, Aramees. Meestal ook vanwege de verschillende afkomsten van de Joden, waren er dus ook verschillende soorten synagogen. En Stefanus, hij gaat heen onder meer naar de synagogen van de Libertijnen. De Libertijnen, dat waren Joden die in 63 voor Christus onder de keizer Pompeius meegenomen waren als krijgsgevangenen naar Rome. Daar waren zij echter weer vrijgelaten door keizer Tiberius. En deze Libertijnen, wat betekent de vrijgelatenen, hadden zowel in Rome als in Jeruzalem hun eigen synagogen. En zo waren er ook synagogen van de Cyreniërs, van de Alexandrijnen. En het is Stefanus die in zijn verlangen, opdat ook zij het woord mogen horen, daar naartoe gaat. En hij komt daar in die synagogen. En wat heeft hij daar verkondigd? Wel, die ene naam waardoor ze zalig kunnen worden en moeten worden, de naam van Christus. Als hij daar zegt dat de ceremoniendienst vervuld is en dat Christus de wet volkomen gehouden heeft en dat hij nu door zijn lijden en sterven de dood heeft overwonnen en het leven verworven heeft. En dat een ieder die met zijn zonde tot hem de toevlucht neemt, door hem genezen zal worden en bevrijd van de zonden. En die boodschap, die evangelieboodschap, die wekt nu zo'n verzet in het hart van de Libertijnen, dat zij opstaan, staan. En dat drukt de felheid uit. Zoals eenmaal de hoge priester opstond en zijn klederen scheurde toen hij de belijdenis hoorde uit de mond van Christus: gij hebt het gezegd, zo staan zij ook op. Het drukt die heftigheid van hun verzet uit. Ze komen tegen het evangelie in opstand. Ze haten die prediking van Stefanus, die hun goede werken als van geenerlei waarde als het gaat om de zaligheid terzijde schuift. Hij die hun afkomst van Abraham als niet genoegzaam tot zaligheid ontmaskert. Als hij daar door de prediking het kleed van hun eigen gerechtigheid scheurt, dan komt daar vijandschap, want zij willen zich niet laten zaligen door het bloed van Christus alleen. Ook hun werken tellen toch wel mee. Maar hoe dat zij het ook proberen in hun twistgesprekken met Stefanus, om hem in de val te lokken, hij kan het aantonen vanuit de schrift. Deze Christus is de Messias. En hoe ze het ook proberen, en hoe gemeende aanvallen ook zijn van alle kanten, ze kunnen hem niet weerleggen. En daarin is hij ook een volgeling van Christus. Want ze hebben het ook bij Christus geprobeerd om hem in een valstrik te laten stappen. Ze zijn bij hem gekomen en de kinderen, jullie weten het wel, met die vraag: hoe zit het nou? Moeten wij belasting betalen of niet? Een gevaarlijke vraag voor de Heer Jezus. Want stel nou dat, en we weten het, hoe de Heer Jezus als die machthebbende gezegd heeft: breng mij een muntstuk. En het gezegd heeft: zie de beeldenis des keizers. Geef dan de keizer wat des keizers is en gode dat Gods is. En zo mocht ook Stefanus machtig zijn in de schriften leren als machthebbende achter zijn meester aan. Vervuld door de wijsheid van de Heilige Geest. En we zeiden het al, Stefanus, hij was vol van het geloof. En wat deed dat geloof nu in Stefanus? Wel, het deed hem, zo zeiden wij, vasthouden aan de beloften Gods. En wat had zijn meester hem beloofd? Neem dan in uw harten voor, van tevoren niet overdenken hoe gij u verantwoorden zult, want ik zal uw mond en wijsheid geven, welke zij niet kunnen tegenspreken, nog wederstaan allen die zich tegen u zetten. Ziet u het, gemeente? Wanneer het geloof staat maakt op de belofte Gods, dan zal de Heer het waar maken in uw leven. Stefanus, niet te wederleggen. Ze moeten het toegeven. Wat hij zegt is de waarheid. En er is er één gemeente die de waarheid niet verdragen kan. En dat is de vorst der duisternis. En hij zal er alles aan doen om die waarheid van het evangelie te doen verstommen. En niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. Want, en dan zien wij telkens weer hoe die volgeling van Christus hetzelfde overkomt als zijn meester. Want ze gaan hem belasteren. Ze gaan mensen inhuren om hem vals te beschuldigen. En daar komen de beschuldigingen en ze zeggen het. We hebben hem horen spreken tegen Mozes en tegen God. Wat een goedkope lasteringen. Want Stefanus, hij zal het straks kunnen weerleggen en hij zal het doen. Hoe dat hij Mozes en de wet lief heeft. Hoe hij daarin ook zijn meester volgt. Die zegt, ik ben niet gekomen om de wet terzijde te stellen, maar om de wet te vervullen. En je voelt het ook al aan. Daar werken ze op aan op zijn dood. Want ze zeggen, hij heeft ook gesproken tegen God. En dat is een uitdrukking voor het vloeken van de naam, het lasteren van de naam des Heeren. En naar Leviticus 24 staat daar de doodstraf op. Dus ze zijn al aanwerkend op zijn dood. Deze man die dat evangelie verkondigt, die moet sterven. Daar is geen plaats voor hem hier in ons midden. En ze gaan dan ook het volk beroeren. Ze proberen het volk achter zich te krijgen. Tegen Stefanus. En gemeente, wat lukt dat toch steeds zo makkelijk? Dat is zo makkelijk gegaan tegen de Heer Jezus. Het volk riep het uit, Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. En de fariseeën raden het volk. Daarvoor Pilatus. En even later roept het volk uit. Kruist hem, kruist hem. Dat volk in Jeruzalem, wat diep onder de indruk was van de grote wonderen en tekenen die Stefanus mocht doen. Ze hebben het gezien, het heil dat hij verkondigt. Het werd zichtbaar in de blinden die konden zien. Ze hebben gezien de glans in de ogen van hen die door hem genezen zijn. Ze hebben zijn oren spreken, hen die stom waren. Ze hebben het gezien hoe de kreupelen huppelden van zielenvreugd. Maar ze zijn het in één ogenblik vergeten. Al die zegeningen. En ze keren zich tegen Stefanus. En ze grijpen hem. En ze leveren hem over aan het Sanhedrin. En in hun beschuldigingen komt het uiteindelijk uit. Dat het ten diepste niet gaat om Stefanus, maar dat het gaat om hem van wie Stefanus spreekt. Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken, want wij hebben hem horen zeggen, en dan komt het, dat Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes heeft overgeleverd. Daar voel je het, gemeente. Om hem gaat het. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het gaat om Jezus de Nazarener. En het zijn dezelfde beschuldigingen die tegen de meester zijn ingebracht. Dat hij de tempel in 3 dagen zal afbreken. Dat heeft Stefanus niet gezegd. Hij heeft verkondigd dat Christus zich liet verbreken. Omdat zijn gemeente gebouwd zou mogen worden op zijn werk. Hij heeft gesproken met zijn meester. Hoe dat deze tempel afgebroken zal worden. Als een straf en gericht over de ongelovigheid van Israël. Maar het wordt alles verkeerd uitgelegd. Opdat ze maar veroordeeld zouden krijgen. Voor Stefanus wordt waar. De inhoud van Psalm 35 vers 2. Beschaam ze in hun trotse waan. Die mij zo wreed naar het leven staan. Die kwaad verzinnen tegen mij. Dat al hun list verijdeld zij. Ze staan op tegen Stefanus. En in Stefanus tegen de God van Stefanus. Tegen zijn dierbare zoon, de Heer Jezus Christus. En gemeend in deze geschiedenis komt de eeuwenlange strijd openbaar. Tussen de vorst der duisternis en het vrouwenzaad, Christus. En dat plaatst ons aan het slot van deze tweede gedachte. Bij de ingrijpende vraag, waar staat u, waar sta jij en waar sta ik? Jonge mensen, waar sta je? Sta je aan de zijden van de vorst der duisternis? Of sta je aan de zijden van Jezus Christus, de zaligmaker? Je kunt niet zeggen nee, niet bij een van beiden. Er is geen neutraal terrein, geen grijs gebied. Gaat er in de waarheid over wat Christus zegt. Die niet voor mij is, die is tegen mij. Omdat je dan vanmorgen mag zien. Die haat bij de libertijnen. Dat is een haat die leeft ook in mijn hart. Ook ik twist met God over de waarheid van het evangelie. Want ik wil niet door genade zalig worden. Ik wil zalig worden door mijn eigen inspanningen. En dat moet nu sterven, gemeente. Die hoop op uw eigen goede werken. Die hoop op uw eigen godsdienstige verrichten. Die hoop op iets uit uzelf. Die moet sterven. En dat is o zo pijnlijk. Want dan moet uw eigen ik eraan. Begrijp je iets van dat twisten van de libertijnen tegen dat evangelie? Voel je, gemeente, dat je ervoor ingewonnen moet worden om je als een arme, naakte zondaar over te geven aan de gerechtigheid van Christus? Ik ben uw vonnis. Dubbelwaardig, niets, niets van mij kan betalen. Ik ben een grote vijand van u en van uw genade. Oh, dan wordt het zo'n wonder dat dat evangelie verkondigt dat er doen aan is voor verlorenen in die naam van Jezus. Ben je ervoor ingeworden? Alles te verliezen, je leven, om Christus te gewinnen. Stefanus, met Christus versmaad, met Christus uitgeworpen. Het is de deel van allen die hem volgen. Maar, o gemeente, dat is de schat die ze mee mogen dragen. Het woord van God dat hen zegt: ik zal je niet begeven en verlaten. Want diezelfde Psalm 35, het tweede vers, zingt aan het slot: Gods engel drijf hen die vijanden van mij af. En dat gebed verhoort de Heere ook in het hart van Stefanus. Want als hij daar dan staat geboeid voor het Sanhedrin, om daar verantwoording af te leggen tegenover zijn valse beschuldigers, dan zou je misschien kunnen denken, jonge mensen, dat daar een man staat bevend, vrezend, want het oordeel is nabij. Hij voelt de haat, hij voelt het verzet, hij voelt de vijandschap. Je zou lijkbleek staan daar toch voor zo'n streng gericht. Maar wat lezen wij? Een onbegrijpelijk wonder. Want als daar die mensen hem aanzien, dat Sanhedrin, en het staat er zo nadrukkelijk, ze richten hun ogen als pijlen op hem. Ze kijken hem doordringend aan. Is het allemaal waar wat tegen je gezegd wordt? Want dat betekent dat je de dood schuldig bent. We zijn wel benieuwd wat je nog hebt te wederleggen. Ze kijken hem vorsend en doordringend aan. Maar wat dan, kinderen? Kijk eens. Hij krijgt daar een glans als van een engel over zijn aangezicht. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Wat betekent dat? Betekent dat dat hij daar rustig stond, onbevreesd? Zeker. Calvijn zegt dat ook. Hij zegt, er ging een zekere majesteit van hem uit. Iets waardigs, iets koninklijks. En ook moderne theologen zeggen dat. Ja, hij stond daar vrijmoedig. Oh ja, dat zal zeker waar zijn. Zal waar zijn wat Mefiboset ook zegt van David. Dat hij is als een engel gods, vol van wijsheid. Onbevreesd, maar toch gemeente. Meen ik dat die verklaring te mager is. Er is hier meer aan de hand dan dat hij hier onbevreesd staat, vredig, gerust in zijn Heere. Want wat staat hier? Het is niet alleen figuurlijk, maar het is naar mijn oordeel letterlijk zo. Hij heeft waarlijk een aangezicht als dat van een engel. En hoe ziet een engel eruit, kinderen? Wel, in Psalm 104 kun je het lezen. Dat de Heere zijn engelen maakt tot geesten, dienaars met een vlammend vuur. En dat betekent ook het woord wat hier voor engel staat. Serafim, brandende. Een vuur dat licht geeft. Zoals we dat ook later zullen lezen. Van de engelen. Dat ze zijn als een bliksem. En hun kleding wit als de sneeuw. En daarom is het merkbaar en zichtbaar dat God nabij is door zijn engelen. We lezen dat van Mozes, als hij bij de Heer is op de berg, dat zijn gelaat glinsterde. De weerschijn van God is te zien bij Mozes. En als Jezus op de berg der verheerlijking is, dan staat er dat zijn aangezicht blonk als de zon. En zijn klederen wit als het licht. En hier is dat ook zo. Het is niet alleen de rust, de koninklijke waardigheid. Maar ze zien met hun ogen daadwerkelijk iets van de glans en de heerlijkheid van God op het aangezicht van Stefanus. Ze gevoelen de nabijheid van God. Het is zichtbaar. En die nabijheid van God doet hen zwijgen en doet hen luisteren naar de langste preek die we in de Bijbel vinden, de preek van Stefanus. Ze zullen hem moeten beluisteren tot het einde toe. De Heere is nabij, Stefanus. Te midden van de leeuwen die hem willen verscheuren, daalt Gods majesteit zichtbaar, waarneembaar, voelbaar, merkbaar af in het leven van Stefanus. God is hem nabij. Een afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hemelse ondersteuning wordt zijn deel. Hoe kan dat? dat God zo zichtbaar bij een mensenkind is. Wel, dan gaan wij heen naar het kruis van Golgotha. Waar er één uitroept: waarom, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is het antwoord. Om nabij Stefanus te zijn. Om nabij het hart te zijn dat tot mij de toevlucht neemt. Ze worden er door gewaarschuwd. Het zal hun oordeel verzwaren. God was daar in die boodschap. Liefde gemeente, u die de Heere vreest. Wat een troost ligt in deze geschiedenis. En zij zagen het aangezicht van Stefanus, dat het blonk als het aangezicht van een engel. Het kan waar worden in het leven, en het is waar voor al Gods kinderen. Met hem de oven van de beproeving in. Zoals de dichter van Psalm 66 het zingt: gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur. Ja, dat is achter Christus aan, kruisdragen, met hem vernederd worden, met hem smaad, met hem uitgeworpen worden. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Daar komt God in de ellende, daar komt hij in de druk, met zijn nabijheid. En hij vertroost, hij bemoedigt, hij ondersteunt zijn kind, zodat hij het op kan nemen tegen al zijn vijanden. Stefanus, kinderen, wat betekent zijn naam? Krans, lichtkrans. Hoe wordt het hier vervuld? Heerlijk. Hier wordt Stefanus reeds gekroond met heerlijkheid. Nog even. En dan zal hij in mogen gaan. In die heerlijkheid waarvan Daniël heeft geprofeteerd. De leraars, Stefanus, nu ze zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Nog even, Stefanus, het is nog een korte tijd. En de koning zal je opnemen in heerlijkheid, om je te geven de kroon der overwinning. Gemeente, de duivel lijkt gewonnen te hebben. Stefanus, hij zal als de eerste martelaar sterven. Maar, zie daar, zijn opvolger staat gereed. Saulus, een uitverkoren vat om de naam te verkondigen onder de heidenen. Daarom, Gods werk gaat door. Hoe groot ook de tegenstand van de vorst der duisternis is. En dat deed Luther zingen, te midden van de strijd. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Amen. Gemeente eindigen met gebed. Heere, zo mogen wij tot u wederkeren. Nadat wij gehoord hebben wie gij zijt. En hoe uw kinderen geleerd worden uw voetstappen te drukken. Stefanus mocht een volgeling zijn van u. Door uw Heilige Geest mocht hij vol des geloof zijn en kracht. En wij bidden u, schenk al uw kinderen die volheid des geloofs. Want ze moeten het u belijden, dat ze vaak zo twijfelachtig zijn. Zo heen en weer geslingerd worden. Later in hun hart dat verlangen zijn. Om nu door uw woord en geest vol met u gemaakt te worden. Vol van u te zijn. Zodat ze over u niet zwijgen kunnen. Zoals Stefanus over u niet zwijgen kon. Dat betekent wel dat we vijandschap zullen ondervinden. Dat we door de wereld en door de godsdienst veracht zullen worden. Dat ze met ons zullen twisten over de waarheid. Maar als u aan de zijde staat, zullen al die spotters en bestrijders zwijgen moeten. En u ondersteunt ze. Stefanus. Zijn aangezicht blonk als dat van een engel. U was zo nabij, zo dicht bij hem. U raakte hem aan. En troostte hem en zei Stefanus, ik ben bij je, vrees niet. O, wat een troost, geef ons te delen in die troost. Maar heren, nu weet u ook dat er twee zijden zijn. Als we dit leven van Stefanus in beginsel niet kennen, dan horen we nog tot de libertijnen, tot de fariseeën en schriftgeleerden, die met u twisten. Wij bidden u, geef dat we de wapenen uit handen mogen geven. Ziende hoe dwaas het is om tegen deze almachtige en genadige Heere te strijden. Dat we ons over mogen geven, gewonnen mogen geven. Buigen onder u en smeken om genade. Genade door het bloed van Christus. Geef dat ons hart daar naar uit mag gaan. Om vanavond ook van hem te horen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Dat ons hart naar hem uitgaat, die lijdende borg en zaligmaker, die nu in de plaats van de zijnen zo diep naar ziel en lichaam geleden heeft. Dat we onze plaats niet leeg zullen laten, Heer. Als u verkondigd mag worden, kom dan erin mee en geef in ons hart dat uitzicht naar u. Naar uw woord, naar uw dienst, houd ons vast, Heere. Dat is uw werk, daarom bidden wij u. Om die volheid van uw Heilige Geest, die maakt ootmoedig, maakt nederig, doet ons godzalig wandelen. Uw naam ter eer, tot zaligheid van de naaste en de gemeente. Geef ons zo te mogen wandelen, uw naam ter eer. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen. Dat u de kracht gaf, de vrijmoedigheid. Vergeef al het onze erin. Neem het weg en reinig het. En laat het toch, als dat goede zaad, in de aarde die wel toebereid is, mogen vallen. Wij smeken u dat niet omdat we het verdiend hebben. Maar we vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte nog uit Psalm 68, het 7e vers, gelijk een duif door het zilver wit, met licht der zonnestralen ver boven andere vogelen prompt. Psalm 68, het 7e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.